Gemeente, zoals gezegd, wil in de verkondiging stilstaan bij 1 Petrus 4, vers 14, waar wij lezen: indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen en gaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u en gaat, hij wordt verheerlijkt. We zetten er boven de kerk onder het kruis. En dan zien we allereerst de kerk onder het kruis in gemeenschap met de Zoon, met de Heilige Geest en met de Vader. De kerk onder het kruis in gemeenschap met de Zoon, met de Geest en met de Vader. Luther heeft dus aan Melanchthon geschreven dat je Christus nooit moet losmaken van zijn kruis, jongens en meisjes. Want, zo schrijft hij verder, zijn kerk is op aarde hier altijd, zegt hij, een kerk onder het kruis. Kijk maar naar de Heer Jezus. Zijn leven was een leven van lijden tot heerlijkheid. En wat heeft hij daar in het woord mee? Kijk maar eens naar Jozef. Van kruis naar kroon. Het is de Heer Jezus die zelf gezegd tegen ons, zijn kerk: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar nu moeten we wel goed opletten, want je hebt natuurlijk velerlei kruis. Neem nou Jozef, waar u vanmorgen over gehoord hebt, naar het bleek. Die vrouw van Potifar die probeerde hem te verleiden, maar door de vreze des Heren, dus door die liefde van die komende Christus en tot die komende Christus, zei hij er absoluut nee tegen. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Maar dat bracht een zee van lijden met zich mee. Maar dat was wel om de liefde tot de komende Christus. Want neem nou David, als hij daar een overspel valt met Bathsheba, dat brengt ook veel lijden met zich mee. Maar dat was om zijn zonde. Wat een kardinaal verschil, gemeente. Daarom heeft Augustinus gelijk als die zegt dat je bij alle lijden terug moet gaan naar de oorzaak. En wat is het dan rijk als de oorzaak mag zijn de liefde van Christus en tot Christus. En dat wij nee zeggen tegen wat hem is haagd. Want dan kunnen we ons troosten met de tekst. Want al is het dan onder het kruis van Christus, dan genieten we onder het kruis de gemeenschap met Christus, de gemeenschap met de Heilige Geest en de gemeenschap met de Vader. Want Peter zegt, als jullie gesmaad wordt om de naam van Christus, dan ben je niet te beklagen, hè? Dan ben je te benijden, want je bent gelukkig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen gaat, die jullie zo smaden. De geest wordt wel gelasterd. Maar wat u gaat, hij wordt verheerlijkt. Aan wie schreef Petrus? Nou, dat waren mensen, gemeenten, die woonden dan in het westen van Turkije. En hun vroegere leven, dat lezen we in het begin van het hoofdstuk. Dat was een leven zoals je dat doorgaans meemaakt in die tijd. Ontucht op ontucht, dronkenschap op dronkenschap. In de brief staat het een ijdel leven. Dat betekent, jongens en meisjes, een leven, ja, vol van de wijn, maar leeg van Christus. En leeg van de geest van Christus. Dus een door en door onterend leven jegens de Heere die dat leven heeft gegeven. En een leven tot schade van jezelf en tot schade van je naaste. Maar door genade waren hun open daarvoor open gegaan. En dat weet u zelf wel. Dan komt er een breuk. Dan komt er een droefheid over je zonde. Die leer je haten, die leer je laten. Je krijgt zelfs een afschrik voor elke zonde. Want die zonde die onteren de Heere. Die zonde hebben onze heiland gedood. Zou ik dan die zonde niet haten? Ja, de kleinste zonde. Maar dat viel natuurlijk op. En dat gaf een breuk met hen die daar wel in voortgingen. En we weten uit de achtergrond van de brief. Dat betekende verlies van het maatschappelijk en sociale vangnet. Dus van allerlei voorzieningen. Hun goederen werden vaak geconfiskeerd, in beslag genomen dat het onrechte. Of in brand gestoken, ze moesten vluchten. Ze liepen vaak gevaar voor hun eigen leven. En bovendien, allerlei smaad ondervonden ze. Niet alleen van de kant van hun vroegere collega's of huisgenoten of familieleden, dus heidenen, maar ook van de Joden, zo weten we. Begrijpelijk, want als die liefde van Christus in je hart mag wonen, ja, dan heb je de mensen die hun zonde, de ongerechtigheid liever hebben niet mee. Want door je leven worden ze constant natuurlijk veroordeeld. Maar je hebt ook niet mee de Joden tenminste die niet oprecht waren. Want die hadden hun eigen gerechtigheid liever dan de gerechtigheid van Christus. En uit bronnen van de Bijbel weten we dat het een ontzettende smaad is geweest. Was er misoogst of was er een ramp, dan hadden zij het gedaan. Want de afgoden werden niet meer geëerd. De keizer werd niet meer aanbeden. En de dingen die we nu lezen, die lees je ook bij Suetonius, bij Plinius. Ze werden fijner genoemd, je mocht niets dan amper ademhalen, jongens en meisjes. Echt, er is niets nieuws onder de zon. Als de christenen het avondmaal vierden, wat zeiden ze? Die christenen die drinken mensenbloed en die eten mensenvlees. En daar keken ze aanvankelijk vreemd van op, dat zult u begrijpen. Maar konden zij het helpen dat die liefde van Christus in hun leven was gekomen? En dat weet u zelf wel, dan woont die Christus op de troon van je hart. En die doet je dat smalle pad der heiligmaking bewandelen. Ik hoorde het dus van een echtgenote. De keus van Christus viel in haar hart. En dat viel niet in goede aarde bij haar man. En ze werd met smaad weer. Maar ze zei, lieve man, kan ik het helpen. En die genade is er ook voor jou. Maar kijk, dat ziet Christus. Maar Christus verliest nooit zijn kerk uit het oog. En dan geeft hij, dat vind ik zo prachtig, Petrus in het hart om die mensen te gaan onderwijzen en te gaan vertroosten. Die Petrus, waarvan we gelezen hebben in Handelingen 4, dat hij enkel goed deed. Want hij was het middel geweest waardoor die verlamde gered was. En wat was het loon? Hij werd tot de kerk van die dagen gearresteerd met Johannes, in de gevangenis gezet en zelfs voor de rechtbank gedaagd en bedreigd. En in het verloop van Handelingen lezen we dat hij gegeeseld werd. Maar dat is het rijke. Als je door genade niet alleen die kruiskoning leert geloven, maar ook dat je om hem smaadheid mag lijden. Want straks gaat hij het zeggen. Wat een verwaardiging. Hij is achter het geheim. Christus heeft enkel zijn voordeel met het lijden op het oog. Dat hij meer toegewijd is aan Christus. Dat hij me geheel en al lief heeft en dient. En niet half. En dan gaat hij Petrus onderwijzen en vertroosten. Hij zegt allereerst, je moet er niet vreemd van opkijken. Met andere woorden, het zou vreemd zijn als het ontbreekt in je leven. Daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Want wat we hier lezen, dat lezen we in de blaadjes van Open Doors en Vredestimmen. En als u een tegenweten hebt en u leest die blaadjes, dan denkt u misschien ook, als ben ik wel een christen of een christin. Want ik mag bij lange na niet zoveel lijden als die broeder en zuster in Soedan of in Noord-Korea. Moet u toch oppassen, want Petrus begint zijn tekst met indien. En dat betekent, je moet er vermeten vanuit gaan. Want je hebt toch leren geloven in Jezus Christus en die gekruisigd. Je hebt toch leren geloven in een kruiskoning. En die heeft toch tot zijn discipelen gezegd, wie is mijn discipel? Die zelfverloochening in praktijk brengt, die zijn kruis opneemt en mij navolgt. Is er één gesmaad zoals Christus? We hebben beleden dat hij uit de geest ontvangen is. En we zeiden die Joden, wij zijn niet geboren uit hoererij. Met andere woorden, je bent een hoerenkind. Christus had ook gevoel. We hebben toch allemaal gevoel voor rechtvaardigheid en billijkheid. Dat zal hier gezegd worden. Die reine heilige Jezus. Wat zeiden ze? Je bent uit de duivel. En zie eens aan het kruis wordt hij zelfs door twee moordenaren gesmaad. Hem is niets bespaard gebleven. En toen hij opgewekt was, zeiden ze, deze verleider. Daarom zegt Petrus, het is een afdruk van Christus in jullie leven. Het zou vreemd zijn als het ontbrak. Want het zijn juist de merktekenen waardoor je het eigendom van Christus bent. En in zijn weg bent. Nee, zegt hij verderop, je moet je absoluut niet schamen. Want je leidt als een christen. Als een christen. En even verderop zegt hij, je leidt naar de wil van God. Indien, dus ga er nou van mee te gaan vanuit, maar Christus bepaalt de tijd en de maat. Al is het gering, een verachtelijke blik, of een heel venijnig, smadelijk woord, kan niet anders. Zo hij, zo wij. Als u, als jij, als ik gesmaad wordt, om. En oorspronkelijk staat er in. Zal ik eens trachten duidelijk te maken wat dat betekent. Een hovenier die was aan het schoffelen. Aan het snoeien in een rozentuin. En toen stuit hij op zo'n onooglijke kluit. En toen hij weg wilde werpen, trok iets zijn aandacht. Want hij rook iets. Wat een heerlijke geur. En ineens begreep hij het. Die takken van die rozenstruik hingen nogal laag. En dan lag die kluit dichtbij. Die was doortrokken. Van die roos. Begrijpt u het? Dat om betekent, mag ik dicht bij Jezus wezen? Rijk, hè? Jongens en meisjes, als we zo in het geloof, in dat kinderlijke vertrouwen schuilen bij Jezus, dan geniet je de vergeving der zonde. Maar dan gaat hij je zo vervullen met zijn liefde, dat je leven een weerkaatsing wordt van de liefde van Christus. Een afspiegeling van de liefde van Christus. Die liefde treedt dan naar buiten in goed doen. Ze leden niet als een dief, als een kwaaddoener, of als een die zich met iets anders doen onnodig bemoeide. Het was niet om hun zonde. Nee, net als Jozef bij die vrouw van Potifar, vanuit die tere afhankelijkheid jegens Christus. En die aanhankelijkheid jegens Christus. vanuit die innige geloofsverbondenheid met Christus. U verstaat dat, denk ik wel, hè? Wat is dat rijk, hè? O, als hij zo op de troon van je hart zit, hè? En als die je dan vervult met die liefde van Christus. Ja, je hebt het zelf niet in de gaten. Maar Handelingen 4, hè? Die Petrus, hè? Wat rookt die naar Christus? Toen die ten onrechte daarvoor dat Sanhedrin gedaagd werd. Je merkt het aan alles, hè? En uit alles. Geen bitswoord. Geen hoogwoord, geen hoogmoedig woord. Niet te, waarom zijn wij ten onrecht in de gevangenis gezet? En waarom haalt u ons voor de rechtbank? Nee, gunnend. Christus aanprijzend. Kijk, dat betekent dat om de naam van Christus. Dus die mensen die waren in die wereld vreemd. Nee, juist niet. Net als Christus, net als zijn vader, met de genade betrokken. Juist op die mensen die zo de Heer Jezus tegenstonden en die zo de christenen van die dagen smaden om zijn naams wil. En nou begrijpt u het wel, dan ben je helemaal niet te beklagen. Je bent te benijden. Want al is er onder het kruis, je geniet die gemeenschap met Christus. Ik vind het zo opvallend, lees thuis maar eens na. In Handelingen 4 noemt Calvijn dat 2 keer. Als er staat dat het getal van 3000 tot 5000 gelovigen klimt, dan tekent Calvijn iets prachtigs aan. Hij zegt, 2000 nemen daar het kruis van Christus op zich. Laten we hen navolgen. En even verderop zegt hij, Petrus en Johannes, die genieten dat onder het kruis van Christus. Want tegen wil en dank moesten ze erkennen dat ze met Jezus geweest waren. Mag ik eens vragen, op wie lijk ik? Op wie lijkt u? Op wie lijkt jij? Ik lees van Spurgeon dat de engelen straks op 1 ding letten. Op wie lijkt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje? Op de boze of op Christus? Die Christus die komt vanmiddag naar ons toe en die zegt, schuil bij mij. Net als die kluit, hè. Bij die roos van Saron. En dan word je een lelie onder de doornen. Je wordt wel gesmaad, je wordt wel gestoken. Maar je smaadt zelf niet. Dat deed Jezus ook niet. Toen die gesmaad werd, toen zei hij, Vader, vergeef. Het was niet recht wat wij deden. Maar hij vraagt om vergeving. Kijk, dat is het wapen in de strijd. Het blijkt uit de vrucht. Als u gesmaad wordt om de naam van Christus, dan bent u zalig. Dat is vol van Christus. Daardoor komt het juist. En zou u dat willen missen? Voor geen goud ter wereld toch. Want dan zou ik die Christus missen. En dat is toch de hemel op aarde. En niet alleen dat, gemeente. Maar als u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gezellig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God. Is hier sprake van 2 geesten? Nee, want er staat rust. Hoe moeten we de tekst eigenlijk lezen? Want de geest der heerlijkheid en, dat woordje en, dat is een verklarend en. Je zou ook kunnen lezen, te weten. Dat wil zeggen, dan gaat hij eens uitleggen wie dat is. Dat is de geest van God. En het is toch onderscheid. De geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Nou ziet die Petrus en Johannes is onder het kruis met die vroege christenen. De gemeenschap geniet het met Christus. En de gemeenschap geniet het met de geest van Christus. Waarom wordt hij dan genoemd de geest der heerlijkheid? Wel, de geest van de verheerlijkte Christus. Dat zit hij er tegenover. Tegenover al die smaad. En Calvijn tekent aan. Geestelijk lijden houd je minder lang vol dan lichamelijk lijden. Hij had er weet van. Maar kijk dat voor goed, hè. Die geest der heerlijkheid. Want toen je Heer Jezus gedoopt werd, toen kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem rusten. Heeft ook betekenis, zo gemeente. Niet zomaar incidenteel, maar permanent trok hij in bij Christus. En dan noem ik eens 5 dingen waar het uit gebleken is. Het is die geest die Christus geoefend heeft om die gang te maken van kribben naar kruis. Want de beminnelijke Christus, en dat door die geest der heerlijkheid, wat stelt hij toch een prijs op ons, zijn kerk. Daardoor is hij voor geen smaad teruggedeinst. Hij zingt er van in Psalm 22... en Psalm 69. Zo is er maar één. Maar wat een verwaardiging. Al ondervind ik smaad om zijn naam. Als diezelfde geest op ons rust. Niet zomaar incidenteel bijstaat. Maar permanent rechtsbijstand verleent. Niet alleen bij ons is, maar in ons is en er ons wetenschap van geeft. Ons gaat oefenen. Ik hoorde eens een christen tegen mij zeggen: oh, wat is dat rijk. Ik heb 2 genades ontvangen. Ik mag geloven in mijn kruiskoning. En nu mag ik ook lijden om zijn naam. Zo eerst keek ik daar vreemd van op. En eerst was het op zijn school, ik moet lijden. Maar later werd het, ik kan lijden. En toen mocht ik ook instemmen met, ik mag lijden. En nu, ik wil lijden. Want het accent is verlegd. Het is niet zozeer meer hier en nu. Maar zijn toekomst begint meer en meer te wenken. Mijn leven wordt overstraald door die toekomende glorie van Christus, gemeente. Wat een rijkdom, hè. Gepaard gaat met verlies van jezelf en meer hem eigen zijn, aan hem gewennen en uitzien na zijn komst. Zo hij. Ik kan gewoon van Prinster begrijpen, die zegt: mijn eerste naam is Cruxianus, kruisdrager, en mijn tweede naam is Christianus, christen. En ja, dat heeft de Heer me geleerd in de bedding van zijn kerk. En die heb ik lief in zijn gebreken om zijn naams wil. Dus die geest der heerlijkheid die oefent ons. En in de tweede plaats sterkt hij ons. Zoals die geest Christus heeft ondersteund. Oh, hij is tot een dode bedroefd geweest om ons te vervullen met zijn blijdschap. O, wat heeft die Heilige Geest, die Christus, een sterkte gegeven om de duivel en de duivelen te weerstaan. Ja, in het oord van God verlaten tijd zei hij niet van niks tot 2 keer toe: mijn, mijn. Hij hield vast aan zijn Vader en hield vast aan ons, zijn kerk. En zo versterkt ook die geest der heerlijkheid ons. En dan moet u weten dat hij van hetzelfde wezen is als de Vader. Dus hij is ook eeuwig. Hij is ook almachtig. En weet u wat ook zo'n rijke troost is? Hij heeft ook ons lief met een eeuwige liefde. En hij blijft ons altijd getrouw. Hij is nooit ten einde raad. En hij heeft de beste raad. Daar zit onze eerste advocaat. Hij is boven de wolk. En wij zitten onder het kruis. Maar o, die geest niet alleen bij ons, maar in ons. En het is daardoor alleen dat we stand houden en overwinnen. En dan gaat het bij de een dieper als bij de ander. En dan zegt Thomas Goodwin, een Puritein, iets zeer teers bij deze tekst. Hij zegt, het is net als een moeder, zo gaat de geest te werk. Want, oh, hij ziet de zijn hoor. En dan heb je wel eens kinderen die erg moeilijk lopen. En wat doet die moeder dan? Die zet er een stoel bij. En zo gaat de Heilige Geest ook zeer teer te werk. Want die heeft ze ook lief met een eeuwige trouwe liefde. En zoals die Christus ondersteund heeft en gesterkt heeft, zo doet hij met al degenen die van Christus zijn. Want Christus heeft op zich genomen, dat heeft hij beloofd aan de Vader, om ons van kruis naar kroon te leiden. En daartoe heeft hij ons beloofd zijn geest te schenken. Dus die geest sterkt. En het derde wat die geest doet, die troost. Nou, en dat weet u wel, de geest troost altijd met Christus. En met Christus werkt, die spreekt niet van zichzelf. Dan moet u maar gesmaad worden, uw naam gaat eraan. U wordt misschien achteruitgesteld in uw zakelijke belangen. Maar o, die geest gaat u verzekeren van zijn onveranderlijke trouw en liefde. Het is die geest die u vergewist dat hij altoos voor u bidt, opdat uw geloof niet ophoudt. Is dat geen troost? Hij wordt niet voor niks genoemd de trooster. De trooster. We worden natuurlijk in Gods huis ook op onze zonde gewezen. En misschien kent u wel uit uw eigen hart die valse troost. Het is al niet zo erg als bij mijn buurman. En daarom vluchten wij niet tot Christus. Maar de Heilige Geest heeft niet voor niets de naam de trooster. We verliezen alle grond onder ons eigen levenshuis. En hij leert ons gronden op Jezus alleen en Jezus geheel. Dat is het derde wat die geest doet. En het vierde wat die geest doet, die doet juist die kruiskinderen roemen in de verdrukkingen. Want elke keer dat ze gesmaad worden, ontvangen ze eigenlijk een merkteken. Christus is gehavend aangekomen. Paulus zegt, ik draag de litteken. Hier zitten ze ook, zijn kruiskinderen. En straks als u aankomt, dan komt u aan met de merktekenen van Christus. En daarom zijn we niet te beklagen, maar zijn we te benijden. Want het zijn de merktekenen dat we van hem zijn. Zo hij, zo wij. Jongens en meisjes zaten in de trein, en toen kwam er een soldaat. En toen zagen ze een wond aan zijn handen. En dat trok de aandacht. Maar wat was hij trots op? Opgelopen in de strijd. En zo mogen wij heilig trots daarop zijn. Want het is niet zoals David om onze zonde. Maar om de liefde van Christus. En om de liefde tot Christus.
Nee.
Tegen de zonde.
En ja.
Tegen wat hem behaagt.
Te komen van. Wat er van komt.
Die doet Rome in de verdrukking. En in de vijfde plaats. Het uiteindelijke doel. De Heere wordt verheerlijkt. Door zo'n leven. Want zo'n leven. Is één reclame. Voor de Heere. En voor zijn dienst. Handelingen 4. Ze konden het niet ontkennen. Maar uit de vrucht maakten ze het op. Wat kreeg die Petrus een liefde? Wat kreeg die Petrus een fijnzinnige wijsheid? Geen enkel hatelijk woord. Maar één belang. De voortgang van de zaak van Christus. En erkent dat ze met Jezus geweest waren. Hij stond aan de goede kant. Vanmiddag is er ook rechtszitting. Straks is het grote rechtszitting. We zijn al op weg naar het geding. Straks is hij onze rechter. Maar nu is het ook rechtszitting. Aan welke kant sta ik? Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staat u? Petrus stond eerst ook niet aan de goede kant. En toen die genade post gevat had in zijn hart, was hij het toch, toen die gesmaad werd de naam van Christus verloochende. Het is dat Christus zich omkeerde en de stralen van zijn liefde in zijn hart deed vallen, waardoor hij weer aan de goede kant kwam staan. O, wat rijke genade alleen. Al gaat mijn naam eraan, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, gemeente. Kijk, en dat doet die geest der heerlijkheid. De kruiskinderen verstaan. De geest der heerlijkheid, te weten, de geest van God. Dat is een nadere uitleg. En toch is het verschil. Want die geest van God, dat betekent de zalving van de geest. Want toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen werd hij niet alleen aangesteld, maar toen werd hij ook bekwaam gemaakt om profeet, priester en koning te zijn. Nou, zou u uit uzelf, ja, misschien zo onder gelijkgezinden, maar net zoals Petrus, dat waren universitair geschoolde mensen, dat waren bemiddelde mensen, hij was een eenvoudige vissersman, hij stond laag op de maatschappelijke en sociale. Een goed woord voor Christus kunnen spreken. Maar lees het eens. Hij werd op een bijzondere wijze vervuld met diezelfde geest waarmee Christus gezalfd was. Hij werd in profetische ambt gesteld. En dat gebeurt ook met die christen uit 1 Petrus 4. Ze leden echt niet als een kwaaddoener. Ze spraken geen kwaad. Want dat doet geen goed. Ze bemoeiden zich niet onnodig in geestelijk opzicht met een andermans zaken. Allemaal de sikkel in een andermans tuikje slaan. En de wacht niet bij eigen hart betrekken. Want dat leven, dat is een teer leven hoor. Christus is er ons in voorgegaan. Die is boven de wolk. En wij zijn onder de wolk, onder het kruis. Nou, het is net als met die mijnwerkers van vroeger. Dan daalden ze 10 schachten. En hoe hielden ze dat volk te zware werk? Ze hadden op hun rug een persleiding, een zuurstofleiding. Kan jij zonder zuurstof leven? Nee, nou net zo min kan je zonder Christus en zonder de geest van Christus leven. Dat vereist een teer leven. Je bent eerder kwijt dan dat je het in beoefening hebt. Dat is een leven vol overgave en vol onderwerping aan die verheerlijkte Christus. Hij wil erom gebeden zijn. En zoals hij in het profetische ambt gesteld is, worden ook wij in het profetische ambt gesteld. Zijn naam belijden. Allereerst door je leven. En als het gevraagd wordt door middel van je woorden. Gij zult, niet moet, maar gij zult. En in het priesterlijk ambt. Zoals Christus zich opgeofferd heeft. Nou, neem mijn leven, laat het eer toegewijd zijn aan uw eer. Kan het rijker? We zijn toch van hem? We zijn toch om hem? Het heeft hem meer gekost dan ons. En in het koninklijk ambt strijden en overwinnen. En dan staat er dat woordje rust. Ja, we moeten niet leven bij het gevoel. We moeten leven uit het geloof. En dat leeft uit het woord en bij het woord. Dat telt. Er staat rust. Niet zo af en toe. Niet incidenteel. Maar permanent. Woont hij in ons, stilt hij ons aan en bekwaamt hij ons. U beziet ook die blaadjes en denkt u, nou, Noord-Korea, maar de tekst vertelt het. Onder het kruis in Noord-Korea en in Soedan, in Saudi-Arabië. Ze genieten de gemeenschap met de Zoon en met de Geest, maar ook met de Vader. Want ze werden gesmaad. En daarmee gaven ze blijk dat ze de Heilige Geest tegenstonden. En dat ze de Vader tegenstonden. Maar wat rijk, als je als een christen leidt, als je naar de wil van God leidt. Die hemelse Vader zal het laten merken. Dat je leven, want kijk, dat leven vertoont in beginsel het beeld van Christus. Ja, zegt iemand, daar ziet God zijn eigen werk. Ja, en hij rekent zijn kruiskinderen het toe. Er staat verderop niet voor niets in ons tekstgedeelte het oordeel. En dan moet je niet negatief zien. Het is een loutering, een scheiding. En die begint bij de kerk van Christus. En ik zal dus met een voorbeeld erachter duidelijk te maken. Er komt een klant bij een juwelier. En met iets van een familielid, iets van zilver of goud, dan kan er dit of dat van gemaakt worden. En dat is goed, zegt hij, maar dan moet ik het wel eerst in de smeltkroes doen. En dat betekent het woordje oordeel. Kijk, dan gaat het in de smeltkroes. En allerlei smetten en onreinigheden, die worden ervan losgeweekt. Het wordt gelouterd en ja, een hitte hoor, dat staat ook in het tekstgedeelte. Het gaat er diep door soms. Net zoals bij de Heer Jezus. Maar hij smelt net zo lang, hij loutert het net zo lang tot hij zijn beeld ziet. Op wie lijken wij? Oh, en als je dat gaat leren door de Heilige Geest, dan zeg je, oh, wat een verwaardiging. Dat had ik nooit kunnen denken. Ik stond daar niet voor open. Maar nou mag ik op die leerschool, die leiderschool van Christus in Rotterdam vertoeven. En nu heeft hij me opgeleid tot het geloof in mijn kruiskoning. En dan mag ik ook smaad dragen om zijn naams wil. En nu heeft hij maar één doel. Hij loutert, hij zuivert, want er is een zuivering totdat hij zijn beeld ziet. En dat is toch ook onze bede. O Zoon, Maak ons uw beeld gelijk. En dat beeld, dat is niet God half dienen. God helemaal dienen. Dat we hem helemaal toegewijd zijn, gemeente. En wat is dat toch een rijkdom. O, de Heere beware ons voor dat we daar vreemd aan zijn. Dat uit ons doen en laten blijkt een laster van de geest. Een bedroeven van de geest. Dan wil ik u in liefde waarschuwen. Want dat kan uitlopen op een blussen van de geest. Dan ben je al dood voor je dood bent. Begrijpt u het? Of begrijpt u het niet, gemeente? We zijn niet beeldloos. De verdooie tegenbeeld. Het beeld van de boze. Dat is tot onheer van de hemelse vader. Dat is puur tot schade van jezelf. En daar is de naast ook niet goed mee. Maar dan komt onze Heer Jezus Christus naar ons toe. Want in elke kerkdienst, hij weet wel dat wij niet tot hem kunnen komen, komt hij naar ons toe. En biedt hij zichzelf aan. En vraagt hij om ons hart en om onze hand. O, neem dan ons hart ter woning. En neem onze hand en schakel ons in uw dienst. Opdat we niet alleen in u geloven, maar ook om uw naam smatig mogen dragen. Want zo we hier met u lijden, zo we straks met u verheerlijk worden. Ja, we willen niet eerder gekroond worden dan u gekroond wordt. Want dat loopt alles uit. Uw zaak is nu ketters. Uw zaak is nu verdoemd. Uw zaak wordt bespot. In en buiten de kerk. Maar we mogen het weten. De glorie is aan u. We wachten op uw kroning. En er zullen ook alle die om zijn naam zullen geleden met hem gekroond worden. Lof zij de Vader. Lof zij de Zoon. Lof zij de Heilige Geest. Amen.